Hallo en welkom bij de Cybersecurity Booster podcast. Je wordt zometeen binnen een half uur bijgepraat door top-experts op een onderwerp binnen cybersecurity. Normaal gesproken is de Cybersecurity Booster met beeld, maar nu is hij op vele verzoek ook als podcast beschikbaar. Dus ik wens je het komende half uur heel veel luisterplezier. Ja, welkom bij de Cyber Security Booster. We gaan het vandaag hebben over een zeer relevant onderwerp, namelijk OT Cyber Security. Vorig jaar, rondom 30 mei 2023, was er al een NOS-bericht. Die stond eigenlijk in de aankondiging van deze booster, toen die gepland was een paar maanden geleden, over dat zonnepanelen gevoelig zijn voor hacks en storingen. Dat een hack van het stroomnet realistisch was. Zonder dat daar meteen een hele concrete casus bij kwam. En ik deel het artikel even onder jullie, want naderhand, en we hebben het hier over 12 augustus 2024, is er eigenlijk, dat is een paar dagen geleden, is er een artikel verschenen van Follow the Money, waarin eigenlijk die dreiging veel concreter gemaakt werd. Een Nederlandse hacker die kon eigenlijk 4 miljoen zonnepaneelsystemen in potentie overnemen in 150 landen van een zonnepaneelfabrikant. Het gaat dan met name om de omvormers, de systemen die zorgen dat de zonnepanelen die werken op gelijkstroom naar de wisselstroom van het net omgezet worden. Ik deel ook even met jullie het Follow the Money artikel. Kunnen jullie beide linkjes nu onder je scherm zien? Laat het me even weten in de chat. Die schakel ik nu ook even open. Vervolgens, ik raad je aan artikelen te lezen. Is er eigenlijk gelijktijdig ook in augustus 2024 een rapport verschenen over de scenario's en maatregelen met betrekking tot cyberweerbare zonnestroominstallaties. Het Secura-rapport ga ik ook met jullie delen. Dat is wel heel interessant. Eigenlijk is de kern dat natuurlijk die zonnestroominstallaties zijn consumentenproducten, die omvormers. Maar doordat je die omvormers allemaal tegelijkertijd potentieel zou kunnen hacken, kan daar een enorme disbalans op het energienet staan met potentieel uitval tot gevolg. Dus dat is eigenlijk een soort onwenselijke situatie, waarin ook gereageerd is door de politiek. Want hier rechts van mij in het scherm staat dat er vragen zijn gestuurd door Kamerlid Silvio Erkens ingezonden 23 augustus. Waar eigenlijk gevraagd wordt om meer wetgeving. Nou, dat gaan we allemaal bespreken met een expert. Want we gaan kijken van, hoe kan die zonnepaneelcasus, waarin die omvormers toch een bepaalde cyber kwetsbaarheid hebben en wat potentieel grote schade heeft aan het net. Wat kunnen we daar nou van leren om überhaupt beter met OT, Security Operational Technology, cybersecurity in te gaan. We gaan natuurlijk ook even hebben over wat is operational technology nou precies. Vallen zonnepanelen daar nou technisch gezien onder en maakt dat veel uit? En wat kunnen we eigenlijk leren van die zaak hackbare zonnepanelen? Dus hoe lossen we het probleem op? En hoe voorkomen we misschien ook een risicoregelreflex? Want we zagen natuurlijk hier die Kamervraag en er ging toch vooral ook over van, moeten we niet meer wet en regelgeving gaan hebben? Is dat wel de beste oplossing? Of moeten partijen de juiste marktprikkels gaan geven? Nou, dat gaan we doen met Michel van Eten, hoogleraar cybersecurity en echt expert op dit onderwerp. Dus heel interessant dat we nou juist precies op deze zaak in konden gaan met hem. We gaan snel naar het interview. Veel kijkplezier. Ja, welkom bij het intermezzo interview van de Cybersecurity Booster. Dit keer met Michel van Eten. Michel adviseerde onder andere het ministerie van Economische Zaken en de OESO over onder meer het beheer en de beveiliging en de betrouwbaarheid van kritieke infrastructuur. Hij is hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft. En ik ben zelf ook bij hem afgestudeerd inmiddels toch al in cybertermen, het jaar 2012, wat in cybertermen nog wel al ver weg is. En volgens mij was hij toen, dat zal ik me nu ook even vragen, ook was dat ongeveer de periode waarin hij zich ook op cybersecurity begon te richten, of iets in ieder geval daarna. Klopt dat, Michel? Welkom trouwens hier.
Ja, toen waren we denk ik een jaar of 3-4 bezig. 2006 hebben we volgens mij het eerste rapport voor inderdaad Economische Zaken toen uitgebracht over internetveiligheid, cybersecurity, waar ze toen zeg maar vanuit beleidsmatig perspectief heel erg naar het zoeken waren van hoe moeten we dit probleem framen? Want het was natuurlijk heel anders dan die andere infrastructuren, waar je gewoon een paar grote spelers hebt die de infrastructuur in handen hebben. Die zet je rond de tafel, daar kun je een wet voor maken, daar kun je afspraken mee maken. Ja, dat geldt niet op het internet. Dus dat was heel erg zoeken naar hoe daarover na te denken. En dat begon in 2006 in ieder geval, mijn betrokkenheid daarbij. Maar dat was allemaal super klein in het begin. En toen jij erbij kwam, begon er iets te ontstaan, wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een team van inmiddels zo'n 25 mensen, die zich met allerlei aspecten bezighouden van cybersecurity.
Ja, nou interessant dat het onderwerp waar je toen over gevraagd werd ook nu weer heel actueel is. Want recent gaf het blad Follow the Money een onderzoek, publiceerde ze een onderzoek waarin een Nederlandse hacker ook zonnepanelen systeem eigenlijk kon overnemen. En dat leidt eigenlijk tot de vraag van hey, hoe veilig zijn eigenlijk de particuliere zonnepanelen? Want die leveren samen met elkaar wel het vermogen van volgens mij 25 Borssele kerncentrales. En er zijn natuurlijk heel weinig wetten en regels, omdat het natuurlijk omdat het natuurlijk heel decentraal ook is. Heb jij ook gehoord van dit onderzoek, Michel? En wat
Ja,
dacht jij
ja.
toen jij dit las?
Nou ja, dit is iets wat we natuurlijk al een paar jaar over praten, onder de insiders. Er was ook al een paar jaar daarvoor iets vergelijkbaars gevonden, iets minder grootschalig, maar ook een kwetsbaarheid in de interface waarmee die omvormers bestuurd kunnen worden. Waardoor je ook die omvormers niet kon overnemen, maar wel negatief kon beïnvloeden. Ja, en dan. Dat is natuurlijk een beetje de tak van sport in cybersecurity. Daar gaan mensen scenario's verzinnen waarin dat uit de klauwen giert. En het was al vrij snel duidelijk dat energieinfrastructuur, elektriciteitsinfrastructuur. Ja, en dat ken ik toevallig nog uit mijn vorige leven, voordat ik in cybersecurity terecht kwam, heb ik daar een paar jaar heel diep in gezeten. Dat is een infrastructuur die met extreem kleine marges een heel dynamisch systeem in de lucht moet houden. En dat kan als je daar zijn ze in geslaagd, want we hebben hele betrouwbare elektriciteit, omdat dat systeem goed te beheersen valt. Maar dat is begonnen te schuiven in zeg maar de tijden van de grote dereguleringsgolven in de jaren 90 van de vorige eeuw. En daarna kwam nog de hele ontwikkeling met decentrale opwekking, IoT, nou, allerlei onderwerpen waar je het vandaag ongetwijfeld over wil hebben. Waardoor eigenlijk iedereen in die sector besefte, wij gaan niet meer over die sector. Die systeemgrens van die sector is heel diffuus geworden en er zijn nu allerlei delen van die technologie waar wij geen zeggenschap of in ieder geval geen directe controle meer over hebben, maar die wel bepalen of wij dat netwerk in de lucht kunnen houden. Ja, en dat
Ja,
is een onopgeloste vraag nog. Daar wordt nu veel over nagedacht en gelukkig is het tot nu toe vooral gebleven bij scenario's, niet bij echte gebeurtenissen. Afgezien van wat voorbeelden in de Oekraïne en her en der uitvalscenario's. Dus we denken daarover na. Daar zijn ook wel wat antwoorden, maar het is nog voor een deel onopgelost.
Ja, en even heel simpel gezegd, als een hacker die zonnepaneelsystemen kan overnemen en maar bij wijze van spreken 25, 20% kan uitzetten, dan heeft dat natuurlijk een gigantische impact. Dan kunnen we niet zomaar iets erbij zetten om dat te compenseren
Nee,
op een
dus
zonnige dag.
de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening, die is gebaseerd op de aanname dat, dat heet dan N-1 of N-2, bepaalde capaciteiten kunnen uitvallen. En daar het systeem is op ingericht om dat over te nemen. Bijvoorbeeld als één centrale uitvalt, dan hebben ze reservecapaciteit om dat over te nemen. Misschien ook nog wel twee centrales. Nou, hetzelfde geldt voor een hoogspanningsverbinding. Dus daar is allemaal aan gemodelleerd en over nagedacht hoe dat opgevangen kan worden. Maar dat is allemaal vanuit de veronderstelling dat het ongelukken zijn, niet doelgerichte verstoringen. En dat die dingen ongecorreleerd zijn met elkaar. Dus
Ja,
als
en
één
daar bedoel je
centrale
mee dat ze niet
omvalt,
allemaal tegelijkertijd gebeuren.
exact. Hè, dus dat
Ja.
als één centrale omvalt, verhoogt dat niet de kans dat een andere centrale ook omvalt. Want dan heb je ineens een heel ander soort risicovraagstuk. Nou, dat is hier natuurlijk wel aan de hand bij die zonnepanelen. Hè. Het scenario waar daar geschetst wordt is, als iemand doelbewust zoveel panelen kan overnemen en die kan uitzetten of daar anderszins manipulaties op kan uitvoeren, dat zijn fluctuaties waar het systeem niet op ingericht is.
Ja, helder. En nou wordt er dan ook in dat verband veel over OT, cybersecurity, gesproken, operational technology. Wat is dat voor jou nou precies? Hoe zou jij dat definiëren? Wat valt er nou wel of niet onder? En valt eigenlijk die aansturing van die consumenten zonnepanelen daar nou wel of niet onder? Dat is me nog een beetje onduidelijk.
Wordt volgens mij steeds minder relevant, omdat het enorm in elkaar aan het overlopen is. Maar klassiek gezien was OT de aansturing van fysieke systemen. Dus sensoren, actuatoren, machines, sluizen, nou, we zien het allemaal maar. En die hebben zo hun eigen technologieën, PLC's, SCADA-systemen. Nou, de mensen hoeven al die acroniemen niet te weten, maar dat is geen normale IT. Het is weliswaar computertechnologie, maar niet de IT die wij gebruiken voor
om een e-mail te
alles
tikken,
wat wij tegenwoordig digitaal doen.
Ja.
Dus het zijn vaak ook andere protocollen, niet de TCP/IP, waar het hele internet op functioneert. Dus dat was klassiek gezien de scheidslijn. Dat betekent ook dat het ontworpen is door ander type bedrijven. Het komt dan voort uit bedrijven die eigenlijk nooit iets met internet of met digitaal deden. Nee, die bouwden omvormers. En op een gegeven moment, en dat is zeg maar elektrotechnische technologie. En dat hebben ze heel goed begrepen. Maar op een gegeven moment moet daar iets digitaals aangehangen worden, want dat wil de markt. Of men denkt dat de markt dat wil. En dan komen die bedrijven ineens terecht in een omgeving waar ze niet zo heel veel kaas van hebben gegeten. En waar bedrijven zeg maar als de Microsoft en de Googles en zo van deze wereld al doorheen gegaan zijn. Hè. Die zijn 20 jaar, zeg maar, hebben die alle hoeken van de kamer gezien door aanvallers van allerlei soort. En de eerste jaren dat Windows-computers grootschalig op het internet zaten, eind jaren 90, begin jaren 2000, was een teringbende.
De oudere kijkers zullen het zich nog herinneren, denk ik.
Ja, de Kornikova, Red Alert, ging gewoon rustig het halve internet plat op een dag, of alle computers, want er had iemand in Friesland, dat was letterlijk het Kornikova-virus, iemand in Friesland had voor de grap een virus geschreven om te kijken of het kon. Het was een worm. Nou, die verspreidde zich als een dolle de wereld over en allerlei bedrijven gingen onderuit. Nou, in die wereld heeft Microsoft geleerd te overleven. Dus die hebben in die 20 jaar een volwassenheid opgebouwd op het gebied van security, die je niet zomaar even kan nadoen als jij ook ineens in die omgeving moet gaan functioneren. Dus die bedrijven die die markt betreden van gedigitaliseerde systemen, die uit een situatie komen waarin dat, nou, misschien gedigitaliseerd was, maar zeker niet aan het internet hing. Ja, die staan nog relatief aan het begin van die hele pijnlijke volwassenwording. En dan gaat er vaker iets mis. Ja, en dat is wat we nu dus ook zien. Hè, dat er kwetsbaarheden sluipen in systemen die daar echt niet in hadden moeten zitten.
En in die omvormers, hè, dus van die zonnepaneelsystemen, even een omvormer om te zorgen dat die zonnestroom ook naar het net kan. Even heel simpel gezegd. Die zie jij dus eigenlijk als zo'n OT-apparaatje.
Strikt genomen zijn ze geen OT, want het is eigenlijk TCP/IP. Er zit gewoon eigenlijk normaal internet.
Ja, het is echt een normale technologie. Dus maar qua dynamiek verschilt het dus niet zoveel.
Dus zeg maar, technisch gezien is het eigenlijk IT, maar het wordt geleverd door een OT-fabrikant. En daar zit de wrijving. Dus
ja,
het zijn bedrijven die zijn niet primair IT-leveranciers. En die hebben dus ook al die pijnlijke lessen van wat hackers met je systemen kunnen uitspoken nog niet ervaren. En ja, die ontwikkeling gaan zij nu door. Want waarschijnlijk hadden ze er minder last van gehad als het echt hele afwijkende technologie was. Want dan weten een heleboel hackers weten er niks van. Want die zijn allemaal in de internetwereld groot geworden. Maar het is eigenlijk gewoon een internettechnologie. Omdat wij als gebruikers van die zonnepanelen willen een app. Dat je kan zien hoeveel die zonnepanelen aan het opwekken zijn. Allemaal dat soort dingen. Er zit cloud-infrastructuur achter. Dat is allemaal de normale webstack die ook je Netflix gebruikt. En ook de website van je voetbalvereniging. Nou, noem het allemaal op.
Ja, dus eigenlijk voor het gemak is dat van de consument. Wat men denkt dat men wil, is dat eigenlijk zo ontwikkeld?
Consument in bedrijven. Ik bedoel, bedrijven gebruiken alles wat banken doen tegenwoordig zit ook op die stack. Dus dat is niet alleen maar een soort consumenten spullenboel. Nee, dat is waar waar IT op draait. Zowel in hele, wat dan heet, high assurance contexten, waarin het echt moet functioneren, versus, nou ja, ik heb een speeldingetje gekocht en soms doet het het niet en het maakt verder niet uit. Die hele technologie, die is die OT-wereld aan het overnemen. Want die bedrijven gaan niet nu, die gaan niet met hun oude protocollen, ja, allemaal cloud-implementaties doen, omdat
dat
dan
werkt sowieso niet.
Wel mee. Die gaan
Nee.
gewoon overnemen wat er al is.
En wat nu het probleem is, als ik jou goed begrijp met die zonnepaneelsysteem, is dat het eigenlijk voor de consument is het relatief klein systeem, één omvormertje, wat kan daar misgaan? Terwijl ze juist natuurlijk allemaal tegelijkertijd gehackt kunnen worden. Als natuurlijk van één huishouden een keer een zonnepaneelsysteem uitvalt, is het natuurlijk niet zo heel erg. Maar als, dat natuurlijk, als er maar 5 leveranciers van die omvormers zijn en één van die 5 wordt gehackt, dan heb je wel een probleem.
Ja.
Dus is daar niet een... Ja, hoe die gezamenlijk zijn natuurlijk wel best wel kritieke systemen, maar individueel niet. Hoe los je dat probleem dan op?
Ja. Ik las ook in het stuk dat iemand zei, ja, de consumenten moeten zich goed informeren. Ja, dat vind ik altijd een enorme onzinredenering. Want hoe kun je in vredesnaam als consument je gaan informeren over de cybersecurity van een Enphase systeem? Want dat was de fabrikant waar het hier om ging. Een van de grootste spelers ter wereld. Nou, ik denk
de
zelfs
meeste
dat de
mensen
meeste
weten niet
mensen
eens
in
wie dat is.
cybersecurity kunnen dat systeem niet eens fatsoenlijk evalueren. Dat vereist hele specialistische kennis. Dus de gedachte dat consumenten dat moeten gaan doen is waanzin. Hè? Dat daar iemand dat zegt, dat is typisch zo'n netbeheerder gedachte. Van, ja, maar jullie kopen dat en wij hebben niks over te zeggen. Dus is jullie moeten ervoor zorgen dat het werkt. En dat het niet gevaarlijk is. Nee, dat moet natuurlijk uiteindelijk opgelost worden door een soort mix van markthygiëne en wat druk vanuit de overheid. En kijk, het goede nieuws is, die markten zijn heel geconsolideerd. Er zijn maar een paar grote aanbieders. En dat zijn ook de aanbieders die het risico veroorzaken. Nou, dat zijn er dus maar een paar. Dus daar kun je mee om tafel gaan zitten. En die hebben ook een reputatie die ze kunnen verliezen. En die hebben capaciteit om te investeren in verbeteringen. Het slechte nieuws is, het is heel geconsolideerd. Dus als je een zo'n speler inderdaad weet te raken, dan heb je potentieel een grote impact.
Zou die speler zich dan niet juist moeten opsplitsen in een, wij spreken 50 tot 80 spelers, dat je ze nog wel om een hele grote tafel kan, maar dat de impact wat kleiner is als er eentje gehackt wordt?
Ja, dat zijn interessante discussies. Daar is de wetenschap nooit helemaal goed uitgekomen. Er is al een jaar of 25, denk ik, een debat onder cybersecurity mensen over wat dan heet monocultuur. Dus de gedachte is dat als je heel veel van hetzelfde hebt, dat dan als er een fout ontdekt wordt in dat product, dat dan de impact enorm is. En dan is het beter om een gediversifieerde cultuur te hebben. Dat zijn allemaal landbouwmetaforen. Hè? Monocultuur is dat je, weet ik wat, de hele voedselvoorziening afhankelijk is van aardappelen, zoals ooit in Ierland. En dan heb je ineens aardappelziekte en dan heb je daarna hongersnood. Ja,
Ja.
Dat is een leuke metafoor. En dat begon als debat een jaar of 25 geleden rondom Microsoft Windows. Want dat was toen, dat is nog steeds een heel belangrijk platform, maar toen verreweg het dominante platform in alles. En de gedachte was, ja, dat is eigenlijk heel onhandig. Dat we met z'n allen op hetzelfde platform zitten. Ten eerste klopt dat niet helemaal, want we hebben er ook enorme baten van, dat we met z'n allen op hetzelfde platform zitten. He, dus dat moet je wel even meerekenen. Dat doet bijna niemand. Die kijkt alleen naar de risico's. Het tweede is, dan lijkt het alsof je een monocultuur hebt. We zitten met z'n allen op Microsoft Windows, of zaten toen. Maar ook dat bleek in de praktijk niet te kloppen. Want ja, we hebben allemaal Microsoft Windows, maar het is allemaal net anders. Het is één grote lappendeken aan configuraties, netwerken, verzin het maar. En daardoor was het eigenlijk toch geen monocultuur. Nou, hoe dat nu zit met die zonnepanelen, ik kan die vergelijking niet heel makkelijk trekken, maar ik vermoed dat het niet, het is niet één Enphase systeem, het is één leverancier, maar die hebben natuurlijk al 10 jaar lang spullen die ze verkopen. En ik weet
Ja.
zeker, de kwetsbaarheden die zitten niet in alle 10 jaar de producten.
Nee, wat eigenlijk een beetje bleek uit het artikel van je kan ze allemaal in één knop met één hack uitschakelen, zeg jij, dat lijkt me toch onwaarschijnlijk.
Ja, dat zei ook iemand, een soort van eufemistisch. Het is moeilijk, zei
Ja.
Ralf Mone van Secura. Maar niet onmogelijk, of in die transitie, ja, natuurlijk, ja, niks is onmogelijk als je fantaseert over veel tijd en middelen. Dan kun je een eind komen wellicht. Maar ook daar is de vraag, is dat echt een monocultuur? Ook is de vraag, worden deze fouten voorkomen of sneller opgelost als je dit gaat opsplitsen in een heleboel kleine bedrijfjes? Want die kleine bedrijfjes, dat weten we van MKB en cybersecurity, die hebben zo hun eigen uitdagingen. En die zijn over het algemeen juist helemaal niet in staat om dit heel goed te doen. Juist omdat ze kleiner zijn, niet de expertise hebben en ook niet, niet mensen hebben in dienst, want daar hebben ze de schaal niet voor, die dit voor hen kunnen oplossen.
Ja, dus wat moeten we dan eigenlijk wel doen als je een beleidsmaker bent op dit gebied?
Nou, ik denk dus die marktleiders, waar het grootste risico vandaan komt, met een mix van regelgeving en ik denk, zeg maar, convenanten, afspraken, naar de goede kant op bewegen. En ik denk ook dat je daar niet heel veel voor nodig hebt. Want ook zo'n Enphase, je zag al dat ze extreem snel reageerden. Er waren zelfs de ethische hackers van onder de indruk dat ze binnen 24 uur al in ieder geval het belangrijkste lek hadden gepatcht. Ja. Dat is heel uitzonderlijk. Dat gebeurt bijna nooit zo snel. Dus dat geeft aan dat die bedrijven helemaal niet die zijn helemaal niet onwillig. Die willen dit best.
Ja, want dit is wel natuurlijk je reputatie van als omvormend producent hangt natuurlijk ook al enigszins vanaf. En dan heb je er nog 6 andere. Dus het is niet zoals bij Microsoft dat je echt helemaal vast zit in het systeem.
Dat nog. Dus die partijen hebben de schaal en de middelen om hierin te investeren en dit te gaan oplossen. En ze lijken ook de marktprikkels te hebben om dat te doen. Dus ik ben daar zelf niet zo somber over. Natuurlijk, je moet wat stokken achter de deuren maken wellicht qua regulering. We hebben ook wel iets al, daar ligt de Rijksdienst, digitale infrastructuur kan een en ander doen. Het is allemaal niet perfect, maar je hebt volgens mij hier niet iets perfects nodig. En wat je kan doen, wat de regelgeving niet kan doen, is gewoon in gesprek gaan met die partijen. En die partijen zelf zich laten binden aan bijvoorbeeld dat zij bepaalde inspanningen gaan doen om kwetsbaarheden te voorkomen en om die binnen een bepaalde termijn op te lossen. Nou, dan ben je al een heel eind.
Ja, helder. Is dit zonnepaneel voorbeeld? Dat is natuurlijk afgelopen tijd dit nieuws. Is dit nou die aanpak die jij nu schetst en die dynamiek die je schetst, is dat nou representatief voor veel problemen op het gebied van, laten zeggen, OT security? Zijn er voor heel veel problemen weer verschillende oplossingen nodig?
Ja, ik vind het moeilijk om nu in één keer te zeggen, ja, nee, dat is heel representatief. Maar het is wel zo dat het lijkt op in ieder geval bepaalde andere vormen van OT security issues. Een ander voorbeeld waar mensen wel eens bij aankomen is elektrische auto's. Stel, je vindt een manier om alle Tesla's aan of uit te zetten of de remmen te blokkeren of whatever. Daar kun je ook behoorlijk wat verkeersoverlast mee veroorzaken. Misschien zelfs ongelukken veroorzaken. Ja, dat kan. Ook daar heb je hetzelfde fenomeen. Die markt is vrij geconcentreerd. Er zijn misschien op papier wel 100 aanbieders van elektrische auto's, maar in de praktijk hebben er misschien 10 de bulk van de markt in handen. Straks hebben de Chinezen sowieso al die hele markt overgenomen. Ja. Dus dan heb je met een handvol bedrijven nog maar te maken. En die partijen, ja, dat zijn ook weer grote spelers. Die hebben in principe budget, die hebben reputatie. Dus ik denk dat het daar wel mee overeenkomt. Daarnaast heb je natuurlijk markten die veel versnipperder zijn, waar je niet die grote spelers hebt. En het goede en het slechte nieuws daarvan is, oké, dus je kan niet die partijen makkelijk aanspreken. Dat wordt enorm gedoe. Het goede nieuws is, waarschijnlijk is geen van die partijen een groot risico. Die vertegenwoordigen geen systeemrisico's. Dus vervelend voor de mensen die producten hebben gekocht, dat ze misschien met bepaalde problemen te maken krijgen. Maar dat zijn niet het soort scenario's waar wij als maatschappij ons druk over moeten maken. Zoals grootschalige verstoring van het verkeer of nog erger elektriciteitsuitval.
Mm-hmm.
Dus in dat opzicht, de paar plekken waar die type gebeurtenissen kunnen optreden, die zijn vrij overzichtelijk voor mijn gevoel.
Ja, dus is daar ook een soort, ik vroeg me even af van, zoals je als beleidsmaker nu naar, en je werkt bijvoorbeeld bij het ministerie van Infrastructuur en Water, het zou zomaar kunnen, staan hier achter mij ook. En je hebt bijvoorbeeld te maken met de drinkwatersector of met elektriciteitssector. Welke inzichten vanuit de wetenschap kunnen zij dan gebruiken? Moeten ze dan bijvoorbeeld kijken naar die markten, naar die concentratie? Heb jij daar nog een paar lessen voor vanuit jouw wetenschappelijk?
Ja, ik denk wat je daar nodig hebt is een soort mix van meettechnieken uit de informatica. Het is allemaal geen rocket science. Er zijn inmiddels hele, er kunnen zelfs onze studenten mee werken, hele handzame tools om eens in kaart te brengen wat staat er eigenlijk aan infrastructuur. Hè, waar vroeger moest je hele organisatie gaan optuigen om dat allemaal in kaart te gaan brengen en dan daar toezicht op te gaan houden, kun je tegenwoordig geautomatiseerd deels in kaart brengen. Dan weet je welke spelers vertegenwoordigen eigenlijk bepaalde risico's in mijn infrastructuur. En de andere mix die je dan nodig hebt is eigenlijk gewoon bestuurskunde. Hoe kan ik die spelers in een positie brengen dat zij dat ze gaan doen wat zeg maar maatschappelijk wenselijk is. En dat is een mix van prikkels en vrijwillige instrumenten, naming en shaming, regulering, nou, noem het maar op. Er is een hele mix aan instrumenten die je kan inzetten. Maar dat werkt pas goed als je die spelers kan aanspreken. Ja. Dus het werkt niet zo goed als je gaat zeggen, je gaat naar een fabrikant toe en je zegt, er kan allerlei hele erge dingen gebeuren, jullie moeten dit of dat. En dan zegt zo'n fabrikant, ja, maar hoor eens even, dat is van duizenden andere partijen afhankelijk, niet alleen van mij. Dus iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.
Ja, dat staat ook in dat rapport van Securam. Succesvolle cyberaanvallen te voorkomen, de impact te verminderen, moeten vrijwel alle entiteiten actie ondernemen.
Ja, dus nou ja, als je dat zegt, dan doet niemand iets natuurlijk. Want alle entiteiten, nou, dan kijk ik wel even wie er eerst gaat bewegen. Ja. Hè, dus zodra je zegt gedeelde verantwoordelijkheid, is dat voor de meeste mensen het signaal om even achterover te gaan zitten.
Ja.
Dus daarom werkt het veel beter als je in beeld brengt, zoals in dit geval met Enphase. Dus een marktleider en die heeft een aantoonbaar probleem. Nou, dan heb je een heel ander gesprek met zo'n speler dan als jij zegt, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid gaan nemen. Ja.
Ja, dus je moet het eigenlijk heel specifiek maken. Je moet specifiek onderzoeken wat het probleem is van een bepaalde entiteit. En niet zeggen van ja, de sector heeft in algemene zin een probleem. Omdat we van elkaar afhankelijk zijn, bla bla. Ik zou zeggen, dan zou iedereen zeggen, ja, dat vind ik ook. Maar,
ja, precies. Dat kost niks. Hè? Kun je het mee eens zijn.
Ja.
Dan ga je knikken en ja, goed bezig. Heel veel beleidsgesprekken beginnen wel daar. Hè? Dat worden ook heel snel normatieve discussies van wie moet wat doen. En daar vindt iedereen wat van. En dan krijg je allemaal lip service enzovoort. Maar de situatie die ik heb gezien waarin vooruitgang geboekt werd, was vaak dat die normatieve discussie meteen ophield zodra je had gemeten wie wat aan het doen was of wie welk probleem had.
Ja,
en dan verandert het ineens, want dan wordt heel concreet zichtbaar wie eigenlijk de grootste invloed heeft op dit probleem, slash veroorzaker is van het probleem.
Ja.
Ik zal je een voorbeeld geven uit de oude doos. Dat was ten tijde van toen jij kwam afstuderen hier.
Oh, kijk, nou dat hoor ik graag.
En toen, een van de eerste grote onderzoeken die wij deden was naar de Nederlandse internetaanbieders. Die hadden een heleboel geïnfecteerde klanten. Dus klanten met malware op hun vaak thuissystemen, soms bedrijven. En die veroorzaakten allerlei ellende voor zichzelf en voor anderen. En eerst was het hele normatieve discussie. De overheid zei, ja, de ISP's zijn hier verantwoordelijk voor. De ISP's zeiden, nee hoor, er staat nergens in de wet dat wij hier verantwoordelijk voor zijn. Het is verantwoordelijkheid van de klanten en van Microsoft. Want die moeten betere software schrijven. En de klanten moeten voorgelicht worden. En nou, dan wilden ze wel op de website ergens zetten dat de klanten goed updates moesten doen. Maar verder was hun verantwoordelijkheid klaar. En zeiden ze, het probleem zit ook niet bij ons. Ze zitten in de Oekraïne en in Rusland. En daar zitten
echt
zo. Nou, toen gingen wij meten. Waar staan die gehackte apparaten nou? Nou, dat bleek, die stonden allemaal bij de top internetaanbieders in het Westen.
Nice.
Dus in Nederland was het bij de grote spelers als KPN en Ziggo en zo. En toen veranderde het gesprek meteen. Want het was heel duidelijk dat KPN niet kon zeggen, nou, wij doen ons best al, wij zijn een hele goede verantwoordelijke provider. Dat waren ze op zich qua organisatie ook wel. Maar het liet onverlet dat het probleem in hun netwerk groter was dan in de meeste andere netwerken. En dat was niet omdat ze slecht waren, maar simpelweg omdat ze de grootste waren.
Ja.
En
ja.
Toen hebben die internetaanbieders vrij snel zelf de conclusie getrokken, oké, dit is niet uit te leggen dat wij hier niks aan doen. Want het is blijkbaar zo dat wij de meeste van die systemen hebben. Dus die hebben toen zelf een convenant afgesloten met elkaar, een soort zelfregulering gedaan, waarin zij beloofden dat alle gehackte apparaten waar zij van op de hoogte waren, zouden ze met die klant in contact treden en gaan oplossen. Nou, dat leek hen toen een heel licht commitment, want zij informeerden elkaar over gehackte apparaten die ze zagen. En er waren er misschien 10 per dag. Dus zij dachten, nou prima, dat is allemaal best te doen.
Ja.
Ze hadden niet echt hun best gedaan om dit werkelijk in kaart te brengen. Dus toen wij andere data ophaalden en bleek dat het ging om duizenden klanten per dag. Ja, toen hadden ze zich al gecommitteerd
Ja,
aan
toen was het. Dus je
aan
moet
het
wel
principe.
uitkijken als je met jou in gesprek gaat, Michel. Want voor je het weet heb je een flinke extra taak erbij.
Nou ja, als er dingen gemeten gaan worden, dan kunnen daar dingen uitkomen die niet passen bij jouzelf.
Ja. Ik vraag me dan wel af waarom ze dat zelf... Ja, nu snap ik misschien wel waarom ze dat dan zelf niet wisten van hun eigen database. Wisten ze misschien wel, maar niet relatief ten opzichte van de anderen.
Dat is één. Dus ze wisten niet of zij slechter of beter deden dan anderen. Dat was overigens wel een van hun de motivaties voor veel van die partijen om met ons mee te werken. Want die waren eigenlijk heel benieuwd. Zij dachten allemaal natuurlijk, het is net als die klassieke cartoon.
Dat ze
van
de beste waren.
75% van de mensen denkt dat ze boven gemiddeld intelligent zijn.
Ja.
Zo zijn die bedrijven natuurlijk ook. Die hebben allemaal een positief zelfbeeld. Die mensen denken, wij hebben hard voor de zaak. Wij leveren goed werk. Die metingen objectiveren dat. En uiteindelijk blijken mensen best wel constructief daarop te reageren. Ik dacht, die gaan nu dat onderzoek helemaal onderuit schoffelen. We hadden het overigens wel iets slimmer gedaan, want we hadden hen eerst de methodologie laten beoordelen, hoe we dat zouden gaan meten. Nou,
Ja,
anders
dus
hadden
daar
ze
konden
geen
ze even niet.
problemen.
Nee,
Dus toen die
precies.
getallen kwamen, konden ze niet zo heel makkelijk zeggen, oh ja, het was helemaal verkeerd gemeten, want ze hadden dat eerst zelf afgezegend. Dat is trouwens ook nog een tip voor beleidsmakers.
Oh ja.
Als je dat proces ingaat, moet je dat gewoon met de sector doen, maar je moet het onafhankelijk van de sector meten. Dus wel in dialoog met, maar niet op basis van data van de sector zelf, want dat krijg je nooit, dat komt nooit rond, dat plaatje.
Ja, en eerst die methodologie afzegenen.
Eerst de
Ook
methodologie
nog.
afzegenen en daarna krijg je cijfers. En mijn ervaring, in ieder geval met bedrijven in Nederland, is 9 van de 10 keer trekken ze dan zelf de juiste conclusie. Van oké, okay, want je corrigeert hun zelfbeeld. Zij dachten, wij waren heel goed bezig. Hey, blijkt toch
Viel
niet
toch
heel
tegen.
goed te zijn. Wij gaan een tandje bijzetten.
Ja, Michel, dank je wel. Ik denk heel veel waardevolle tips. Ik kijk ook even naar de tijd, want we moeten straks terug naar de studio. En daar gaan we nog eens eventjes goed de verschillende bouwstenen samenvatten. Voor de kijkers, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Heb jij eigenlijk nog een eigen persoonlijke cybersecurity tip voor de kijkers van de Cybersecurity Boost?
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel paranoïde. Dus ik gebruik diensten zoals de gemiddelde consument die gebruikt. En ik denk ook dat dat meestal terecht is, dat we ons druk maken over heel veel dingen die in de praktijk allemaal reuze meevallen. Misschien is het simpelste dat ik kom nogal veel mensen tegen die in de war zijn over hoe veilig nou mobiele devices zijn, zoals tablets en telefoons en zo. En die niet weten of die juist vatbaarder zijn voor problemen of minder vatbaar. En ik zou zeggen, nou, die apparaten zijn over het algemeen veiliger, want je kan minder buitenstaanders kunnen minder uitspoken op die apparaten. Dus als je denkt, nou ja, bankieren of dat soort dingen, ik weet niet zeker wat nou de beste optie is, zou ik zeggen, die apparaten heb je minder snel problemen mee dan als je een gewone computer daarvoor gebruikt. Maar ja, er zijn vast nog heel veel betere tips te geven. Daar zijn allemaal websites voor, dus dan kun je beter even daar op zoeken.
Ja, maar dit is wel een goede tip. Vlak je telefoon niet uit als het gaat om cybersecurity. Dankjewel Michel van Eten voor alle waardevolle inzichten rondom OT-security. Michel van Eten, hoogleraar cybersecurity aan de TU Delft. En dan gaan wij weer terug naar de studio. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, wij zijn weer terug in de studio. Een heel interessant, denk ik, relaas van Michel van Eten over OT-security. En dan met name als er een beperkt aantal partijen zijn, zoals in het geval van de zonnepanelen, moet je niet meteen dat willen dichttimmeren met regelgeving, zegt Michel. Althans, dat kan altijd nog. Ga eerst eens met die partijen om de tafel vanuit bijvoorbeeld de overheid. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die partijen ook weten welke risico's ze veroorzaken, zoals blijkt uit het artikel van Follow the Money. Maar in principe zijn de partijen ook zelf bereid om lekken te dichten, zoals natuurlijk ook Enphase Energy dat deed na dat bericht in Follow the Money. Hè. Ze hebben binnen 24 uur het lek gedicht. Natuurlijk is er wel het risico van statelijke actoren, dat hebben we nu wat minder behandeld, maar laten we even vanuit gaan dat als partijen bereid zijn ook zelf hun cybersecurity te verbeteren, dan kan je ze beter maar gewoon aanspreken en laten zien wat voor risico's ze veroorzaken en de marktprikkels hun werk laten doen. Want door dat aanspreken kun je ze in ieder geval sneller hun beveiligingsniveau laten verbeteren dan nu een heel wetgevingstraject in laten gaan, wat misschien nog jaren gaat duren. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook wel wetgeving aanstaande op dit gebied. Onder andere NIS 2. En samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseren vanuit Cybersecurity Booster Masterclass de essentiële basis en strategisch inzicht in NIS 2. Nou, wil je daaraan aan meedoen, dan kan je je inschrijven via deze link. Je kan ook nog je inschrijven voor een Q&A. Als je nog wat meer informatie over wil hebben, die zet ik nu eventjes in de chat. Schrijf je daarin als je nog wat meer informatie over deze masterclass, waar meer dan 70 deelnemers gingen hiervoor zijn. Eigenlijk krijgen we heel positieve reacties, omdat je echt de essentiële basis strategisch inzicht en het handelingsperspectief met betrekking tot NIS 2 leert kennen. Het is een hybride masterclass, deels on-demand, deels via Zoom en ook een fysieke moment zoals een fysieke certificaatuitreiking op de Erasmus Universiteit. Goed, tot zover de masterclass. Dan rest mij nog te delen dat je er ook weer in kan schrijven voor volgende booster sessies. Dat kan via de onderstaande link. Gaan we ook weer over heel interessant onderwerpen hebben, zoals hoe jongeren zich ontwikkelen tot hackertjes, de stand van de cyberverzekeringsmarkt. En we gaan het ook hebben over de cyberweerbaarheid. Ik geloof allemaal als de bladeren van de bomen gaan vallen in de herfst, die er misschien toch al wel een beetje aan zit te komen. Voor nu wens ik een hele prettige middag en tot een volgende cybersecurity booster. Dankjewel voor het kijken.